Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 103. Daarvan het vierde vers. Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Het vierde van 103. De schriftlezing voor deze middag is uit het boek Handelingen, het 17e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. Handelingen 17, vers 16 tot en met 34. In antwoord daarop zingen wij uit Psalm 96, het tweede vers. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Handelingen 17, vers 16 tot en met 34 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 96, het tweede vers, en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hen ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureese en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klappe zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkoper te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, daar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Als wij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede de ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Omdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu elke mens alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door de man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding de doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus in het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen gingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde. van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God mijn Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook onze belijdenis gegrond. We zijn toe aan de behandeling van zondag 33. Vanavond wil ik alleen met u nadenken over vraag en antwoord 88, althans wat inleidende gedachten ook over wat de schrift over de bekering zegt, de waarachtige bekering. Ik lees wel vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en eeuwige God, opnieuw zijn wij hier in uw huis. In de weg van uw voorzienigheid hebt u ons hier gebracht en de middelen en de gelegenheid geschonken om opnieuw naar uw woord te luisteren. U hebt er nog het zwijgen toe niet toe gedaan, Heere. U bent nog niet moe om uw dienaren uit te zenden met de opdracht om te prediken. En nu is de prediking zo veelomvattend. Maar onze belijdenis heeft het samengevat dat de belofte van het evangelie, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven, moet worden gepredikt aan alle volken en alle mensen zonder onderscheid. En dat moet geschieden met bevel van bekering en van geloof. En als wij ons vanmiddag onder deze prediking stellen, en als we vanuit uw woord al iets hebben gelezen van de apostel Paulus, die dit bevel dat ook hij gekregen heeft, namelijk van u, Heer Jezus, die uw apostelen uitgezonden hebt om te prediken de bekering en de vergeving der zonden aan alle creaturen, te beginnen bij Jeruzalem. Te beginnen bij hen die onder de verbonden der belofte leefden, die de openbaring van de verzoening door voldoening mochten kennen, maar ook zij moesten bekeerd worden. En bij alle verschillen die er zijn tussen ons en het oude bondsvolk is er deze overeenkomst, dat ook wij weet hebben van die verbonden der belofte en van het bloed der verzoening dat door u, Heer Jezus Christus, gegeven is tot verzoening der zonden. Maar Heere, net als van het Joodse volk moet ook van ons gezegd worden dat ook wij dood zijn door misdaden en zonden van nature. En dat wij bekering nodig hebben. En wilt u dat op onze harten binden, Heere, en geven dat het onderwijs van deze middag daar ook op mag aansluiten, op die noodzaak van de waarachtige bekering. Want juist in Jeruzalem En juist ook in de kerk, daar getuigt uw woord van. Daar lopen wij zo het gevaar dat wij zelf een bekering fabriceren. En dat we ons huis met bezemen keren. En dat het wordt ontdaan van allerlei stof en vuil. En dat er van allerlei vernieuwingen kunnen worden ingevoerd, maar het huis blijft onbewoond. En dan is het gevaar dat die oude bewoner erin terugkeert. En het zal ook gebeuren, zo zegt u in een gelijkenis. Als de duivel met vakantie is, als de duivel zich even terugtrekt, dan kan het huis al worden gekeerd met bezemen, maar hij komt terug. En met 7 duivelen bij zich. En dan het laatste van die mens wordt nog erger dan het eerste. Daarom is het zo nodig, Heren, dat u zelf intrek neemt in dat huis. Ons hart. En dat er allereerst die wedergeboorte, die levendmaking, dat we van dood levend worden. Dat we uit die duisternis van de doodstaat gebracht worden tot het licht van uw genade. En Heren, dat weten wij wel met onze kennis en het zal ook straks weer worden onderstreept. Dat is een daad van u. Net zo min als wij onze eerste geboorte konden bewerken, invloed daarop uitoefenen, wie we zouden zijn en wanneer we zouden geboren worden en waar. Net zo min kunnen wij daar op onze tweede geboorte iets op uitoefenen. En tegelijkertijd, Heren, klinkt wel het bevel. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Heer, wat zou het nou groot zijn als er mensen in de kerk zijn? En dat weet u. U kunt namelijk in de harten kijken wat wij niet kunnen. Of er ouderen zijn. Of jongeren. Of ook kinderen in de kerk. Die voelen dat ze bekeerd moeten worden. Maar die niet weten hoe. Die het bevel, die de eis ernstig hebben leren nemen, die de noodzaak ook hebben leren inzien, want de dood wenkt ieder uur. En er is zo haast bij, haast u tot mijn hulp, zo leeft het in het hart van die jongen of dat meisje, maar hoe kan het nou mijn deel worden? Heren, wilt u geven dat er op zulke vragen ook antwoord mag komen? In de komende weken, als wij over de waarachtige bekering vanuit de belijdenis na hopen te denken. Want dit is toch weer een van de zaken die tot het hart van de schriften gerekend mag worden. Zonder bekering worden wij niet zalig. Zonder bekering kunnen wij niet God ontmoeten. Zonder bekering kunnen wij niet sterven. En laat het daarom ons gebed mogen zijn, Heren. Laat de oproep tot bekering een roep om bekering mogen worden. Heren, bekeer gij ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Bewaar ons voor die schijnbekering. En voor die uitwendige bekering alleen. Maar geef, Heren, dat er inwendig dat nieuwe hart mag worden gewerkt, dat vlezen hart. Opdat vanuit die levendmaking, zoals u dat ook zegt in uw woord, we een walg mogen krijgen van de zonde. En ons gaan schamen over onze ongerechtigheden. En gaan zoeken naar u, naar behoud voor onze onsterfelijke ziel. Heren, wilt u zo met ons zijn. Laat het in de prediking helder mogen klinken, zoals dat u dat wil. En zoals uw woord ons dat voorschrijft. Laat het door ons helder ook mogen worden verstaan. En behoed ons arglistige hart, Heren, dat we van waarheden in de schriften geen excuses maken om maar door te leven. En ons te verschuilen achter onze onmogelijkheid. Maar geef dat het eens nood mag worden, voor het eerst. Of ook weer opnieuw, als we ons uit die genade hebben gezondigd. En we ons niet meer met het dogma van de volharding der heiligen op de been kunnen houden. Als we net als David in nood zijn. En als het gebed in ons hart leeft. Ai, laat uw heilige geest van mij toch niet scheiden. Want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Geef mij weder de vreugde uws heils. Want Heere, zij die genade kennen, kunnen toch ook zo struikelen, kunnen zo uitglijden, kunnen zo vallen. En ze zijn niet bij machten om zich weer op te richten. En niet alleen in de eerste, maar ook in de dagelijkse bekering is uw genade zo nodig. Heere, zie dan op ons in gunst van boven. Werk die eerste bekering in de harten van onbekeerden en onbekeerlijken. Maar ook die dagelijkse bekering in het hart van hen die zo afgeweken zijn en door eigen schuld licht in het kasteel van reus wanhoop zijn. Heere, wilt u geven dat uw woord kracht mag doen. Help ons en leid ons door uw woord en geest. En wil de prediking van bekering en vergeving der zonden niet alleen hier, maar overal worden laten prediken waar uw woord zijn loop mag hebben. Dat is toch de opdracht geweest, Heere, om die twee zaken, zonde en genade, bekering en vergeving, voor te stellen. Wilt u dat doen in ons land en ook daarbuiten in de kerken van de wereld, op de zendingsvelden, de evangelisatieposten? We bidden u, Heere, wilt u ook hen die afgedwaald zijn, die de verbinding met uw woord en met de kerk verloren hebben, terugbrengen. Ook onder ons, Heere, zijn er toch die afgeweken zijn, die als een verloren zoon of dochter de wereld ingetrokken zijn, de wereld lief gekregen hebben. Of die zich op een spoor bewegen van eigenwillige godsdienst, die niet overeenstemt met wat u in uw woord zegt over het waarachtig geloof en de waarachtige bekering. Heere, wat is er een nood ook in de harten van ouders, van grootouders. En mocht het ook eens de nood van ons als gemeente worden. Omdat we ook aanstaande woensdagavond, als er die gemeenteavond gehouden wordt, als er nagedacht wordt over deze dingen, over de weggedrevenen, over hen die zich onttrokken hebben aan uw woord en die wankelen ten dode, dat we daar samen over na mogen denken en in onze aanwezigheid ook mogen blijk geven van ons hart ook voor deze dingen. Maar dat we met elkaar om elkaar heen mogen staan en zoeken om diegenen die ter dood gegrepen zijn te redden. Heere, wilt u ook dat werk zegenen? En geven dat er vruchten mogen zijn. Niet alleen in de bekering van onbekeerden, maar ook in het wederen en het terugbrengen van die verlorenen. We bidden u, Heere, of dat u ook dat verloren volk Israël wilt bekeren. En dan mogen we u wijzen, Heere, op die beloften die er in uw woord liggen opgestapeld. Hiervan getuigen dat dat verloren volk, dat wel een ijver tot God heeft, maar zonder verstand, eenmaal de schriften weer zal lezen, onbedekt en onbewimpeld, en daarin de Christus zal aantreffen. Heere, laat dat moment van uw welbehagen toch mogen aanbreken. Ook te midden van de oorlog die gestreden wordt, te midden van de verwoestingen die worden aangericht, te midden van de spanning, te midden van de wereldwijde aanvallen, ook op dat volk, de protesten die er zijn. Heere, ontfermt u zich over Israël, maar ook over de mensen in de Gazastrook, de kinderen, de ouderen, de zieken, de vele, vele slachtoffers die vallen. Wat een leed en ellende is ook daar, Heere. We bidden u ook voor hen. Daar zijn toch ook mensen die de naam van de Heere Jezus Christus belijden. Al is het misschien bedekt vanwege de vrezen van de moslims, maar ontfermt u zich, Heere, ook over hen. En geef ook dat die oorlog tot een einde gebracht mag worden, dat de gijzelaars bevrijd zullen worden en dat er een wapenstilstand mag komen en dat de vrede mag worden bewerkt die alleen u, Heere Jezus Christus, als de grote vredevorst kunt schenken. Dan bidden we u ook voor uw kerk die in de verdrukking leeft, die vanwege de belijdenis van de naam van de Heere Jezus Christus vervolgd worden. Ontfermt u zich, Heer, ook over hen. We bidden u voor ons land, het volk te midden waarvan wij wonen, de overheden die u over ons gesteld hebt. Een land dat op zoveel manieren heidens te noemen is. Ook in de verschillende symptomen daarvan, niet alleen de secularisatie en de ontkerkelijking, maar ook in de moord op zoveel duizenden kinderen in de moederschoot. Heren, wilt u die schreeuw om leven die in de stille tocht gisteren is geuit, de stem van het ongeboren leven in ons land doen laten klinken en laten echo, mogen worden blijven gehoord, opdat er een verandering, ja een bekering van ons volksleven zou mogen plaatsvinden. En ook in die zalen waar de beslissingen vallen. Ook daar is bekering nodig, heren. En het kan nooit door ons bewerkt worden. Maar we zien op tot u. Want de bekering moet worden gepredikt. Maar dat niet in de naam van de kerk. Niet in de naam van mensen, maar in uw naam. Die naam zo heilig, groot en goed. Die naam die getuigt van uw almacht. Die toch de hemelen en de aarde geschapen heeft. Die uit de dood leven heeft verwekt. Heren, u bent nog dezelfde. Uw arm is niet verkort dat hij niet kan verlossen. Zie dan op ons in genade neer. Vergeeft u genadig onze schuld, onze bloedschuld ook als land en volk. En gedenk ons in uw gunst en in uw genade. Omwille van hem die ge altijd hoort en die zijn bloed ook heeft gegeven. Om de bloedschulden te verzoenen en te bedekken. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 19, het 4e, 5e en 6e vers. 19 vers 4. Des Heren wet nochtans verspreid, volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het 5e des Heren vrees is rein en het 6e dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. 4, 5 en 6 van Psalm 19, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en voor zijn dienst. De Heren zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Het zevende van Psalm 51, wat zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongeren, ouderen, enige tijd geleden zat er bij ons kerkblad dit foldertje, opgesteld door de jongerencommissie, ter voorbereiding op de gemeenteavond aanstaande woensdag. Verbinding, zo staat er, en dan tussen aanhalingstekens verbroken, met een uitroepteken of een vraagteken. Het gaat over het belang van de verbinding met Gods woord en de kerk in de huidige tijd. De verbinding wordt nogal eens verbroken. Mensen, jongeren, ouderen die geen band meer hebben aan God, aan zijn woord en aan de kerk. Ook onder ons is er in dat opzicht veel verdriet bij ouders, bij grootouders, in de gemeente vanwege de vele verloren zonen en verloren dochteren. En deze gemeenteavond wil ons daarin een stuk bezinning geven. En ik hoop ook aan de kerkenraad en ook de jongerencommissie, roept u ook hartelijk op om deze avond te bezoeken. We rekenen op de benedenzaal, maar het zou natuurlijk mooi zijn als de kerk vol zou zitten. En iedereen die in de gelegenheid is en geen wettige bezwaren heeft, die zien we toch graag ook aanstaande woensdagavond verschijnen. Want het gaat wel om leven of dood. Dat zegt de Heer toch in de profetie van Jesaja. Red degenen die ter dood gegrepen zijn. Want zo wankelend ten dode, zo gij u onthoudt. Voelen we dat, gemeente? Dat er mensen zijn die ooit tot onze gemeente hebben behoord. Uit uw eigen familie, uit jullie eigen familie misschien. Die echt ten dode wankelen. Die ter dood gegrepen zijn. En wat hebben ze nodig? Dat die verbinding hersteld wordt. De verbinding met het woord van God. Met de kerk waarin het woord gepredikt wordt. Want anders komen ze om. Maar niet alleen zij hebben dat nodig. Want ook wij hebben, en daar gaat het vanavond over, die verbinding nodig met God. Anders gezegd, de bekering tot God. De waarachtige bekering, zo zegt onze belijdenis. En de Heer Jezus heeft gezegd, die moet gepredikt worden. Niet beginnende bij de Areopagus, bij die blinde heiden, maar beginnende bij Jeruzalem. En in Galilea, tot aan de uiterste einde der aarde. Beginnende bij Jeruzalem, beginnende in de kerk van Barendrecht. Beginnende tot ieder die hier zit en op de kansel staat. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? We gaan samen een begin maken met de overdenking van deze zondag. En zoals ik al zei, het zal wat bestaan uit wat inleidende gedachten vanuit de schrift over de bekering, enkele aspecten van de bekering zoals de schrift ons die aanreikt. Allereerst letten wij op de betekenis van de waarachtige bekering. Wat betekent dat woord nu eigenlijk? Wat zegt de schrift over bekering? Ten tweede het bevel tot bekering. Kijk, dat zijn nog geen dingen die we zo in de catechismus zo tegenkomen. Dan gaat het meer over de vraag van hoe komt een mens tot bekering, maar ik wil toch ook stilstaan bij de betekenis, maar ook bij het bevel tot bekering, want dat klinkt op zoveel manieren in de schrift. En ten derde de bede om bekering. Want als het recht ligt, gemeente, en zij die genade mogen kennen, die weten daar uit eigen ondervinding van, het bevel, dat leidt tot de bede. De oproep tot bekering leidt tot de roep om bekering. Zoals Augustinus het al zei, geef wat u beveelt en beveel dan wat u gegeven hebt. Dat is de lijn zoals de schrift ons die aanreikt. Dus de waarachtige bekering, nu wat inleidende opmerkingen, de betekenis van bekering, het bevel tot bekering en de bede om bekering. Als wij over de waarachtige bekering gaan nadenken, gemeente, dan moeten wij niet vergeten dat dit onderwerp in het derde stuk van de catechisme staat. Waarboven geschreven staat van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. De catechisme is ingedeeld in drie gedeelten, drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En nu staat de waarachtige bekering dus in dit laatste gedeelte, waar het gaat dus over de dankbaarheid. En dan maakt de catechismus al direct duidelijk dat de catechismus met dankbaarheid niet per se bedoelt een dankbaar of blij gevoel alleen. Wat we allemaal wel kennen. Een blij gevoel als je als ouders bijvoorbeeld gezegend wordt met de geboorte van een kind, dan ben je dankbaar, zeg je. Je hebt een blij gevoel. Of als je genezen mag van een ziekte, dan ben je dankbaar. Je hebt een dankbaar gevoel. Maar de catechismus die maakt duidelijk, daar bestaat het niet allereerst in. Natuurlijk. Er is blijdschap, dat zullen we straks over 2-3 weken met elkaar gaan lezen. Dat de bekering ook is, de opstanding van de nieuwe mensen. Dat is een hartelijke vreugde. Dus daar is zeker de blijdschap. Daar is de vreugde, daar is het dankbare gevoel. Maar als je nou vraagt aan de catechismus, wat is nou de kern van de dankbaarheid? Dan zegt onze belijdenis, dat is de bekering, dat is de waarachtige bekering. Dat is het hart van de dankbaarheid. Dan gaat het over bekering. En dat moeten we dus ons realiseren. En als we dan even de aansluiting zoeken, gemeente, met de vorige preek, de vorige zondag 32. Dan is de catechismus daar geëindigd met te zeggen dat mensen niet zalig kunnen worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren. Dan gaat het niet over mensen die in de zonde vallen, die erin struikelen, maar dan gaat het over mensen die erin blijven liggen, ja, die erin blijven leven. Die zich niet tot God bekeren. En dat is de verband tussen die twee zondagen en deze. Want dan wordt natuurlijk gevraagd, maar wat is dat dan, de waarachtige bekering? Wat is echte bekering? En als we dan nadenken over dat woord bekering, dan zien we, dat weten we allemaal, ook de jongeren, dat woordje, dat komt heel veel in de Bijbel voor. Bekering, en laten we dat ook maar staan, gemeente, bekering. En daar geen ander woord, geen synoniem voor invullen. Ik heb met de catechisanten daar ook over nagedacht, toen we met elkaar ook over die nieuwe vertalingen hebben gesproken, onder andere over de herziene, of over de nieuwe Bijbelvertaling, andere moderne vertalingen, waarin bekering, en dat is niet in de herziene geloof ik het geval, maar wel in andere vertaling, waarin dat woord vaak wordt vertaald met een nieuw leven beginnen. Bekering, dat wordt een nieuw leven beginnen. Een nieuwe keuze doen, alsof de mens dat kan doen. Dat wordt daar min of meer in gesuggereerd. Terwijl als wij het woord gaan onderzoeken, bekering, vanuit het Grieks met name, metanoia, dan wijst dat niet op iets wat een mens allereerst zelf doet, maar dan is het op een verandering van je hart. Dat is het eerste wat over de bekering gezegd moet worden. Een verandering van hart. En daaruit volgend een verandering van je leven. Maar dat is de volgorde. De waarachtige bekering begint met een verandering, met een bekering van je hart. Want de Heere zegt, onder andere in de profetie van Ezechiël, dat hij een nieuw hart zal geven. Hij zal het stenen hart wegnemen, hij zal een vlezen hart geven. En daaruit worden allerlei vruchten geboren. Onder andere dat een mens dan een walging aan zichzelf krijgt. En zich schaamt voor zijn ongerechtigheden. Zich gaat bekeren van die ongerechtigheden. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Er is een onderscheid tussen de eerste bekering. En de dagelijkse bekering. Dat is in dezelfde lijn. En de eerste bekering, dat is inderdaad die bekering, die verandering van je hart. Wedergeboorte. Dat is eigenlijk hetzelfde. Een innerlijke vernieuwing. Dat een mens uit de geestelijke dood wordt opgewekt tot een nieuw leven. De levendmaking. En dat moment van die eerste bekering, de verandering van je hart, dat een mens van dood levend wordt. Dat moment, zo laat de Heer Jezus zien, dat is niet makkelijk in een mensenleven aan te wijzen. In Johannes 3 spreekt er Jezus over de eerste bekering, over de wedergeboorte. En dan zegt hij, het is net als met de wind. Je weet niet wanneer die begint te waaien, waar die vandaan komt. Je weet niet waar die naartoe gaat en waar die eindigt. Maar je hoort wel zijn geluid. En zo is het ook met degenen die uit God geboren worden, die bekeerd worden door God. Die dat nieuwe leven ontvangen. Dat moment is maar moeilijk aanwijsbaar. Spurgeon die zegt ergens, of je bent te vroeg, of je bent te laat. Dat wil zeggen, je kijkt misschien naar hele opzienbarende gebeurtenissen, opzienbarende emoties. Maar dat kan nog zeker een algemeen werk zijn, wat bijvoorbeeld iemand als Judas ook kende. Het kan al veel eerder zelfs al gebeuren. Dat de eerste ritselingen van dat nieuwe leven beginnen in het moment dat iemand jaloers wordt op zijn vader of moeder die dat nieuwe leven mag kennen. En hij beseft dat hij dat mist. Een kind dat een verlangen krijgt. Iemand die zich gemist gaat inleven. Hoe dan ook, dat moment, zo laat de Heer Jezus zien, dat is moeilijk aan te wijzen. Maar het gaat om de vrucht ervan, namelijk in je dagelijkse leven, de dagelijkse bekering. Het moet zichtbaar worden. Het geluid van de wind. Het geluid van de bekeerde. De vruchten van de bekering. En die gaat het hele verdere leven ook door. Een dagelijkse bekering, het woord zegt het al. Dat moet in het leven van hen die wederom geboren zijn, elke keer weer opnieuw plaatsvinden. Want wij struikelen dagelijks in velen, zo zegt Jacobus. En mensen kiezen soms verkeerde paden, verkeerde wegen. Zoals David in Psalm 51 beleidt. Of zoals Petrus te lezen valt het bij de verloochening van de Heer Jezus. En de Heer Jezus had van tevoren gezegd, als gij eens bekeerd zult zijn. Opnieuw bekeerd zult zijn, namelijk van deze zonde ook. En we zien het in de christenreis ook. Christen, nadat hij de enge poort is doorgegaan, nadat hij bij het kruis is geweest, na het huis van uitlegger en de wapenrusting die hij gekregen heeft en al die belevingen meer. Een doorgeleid kind van God, zeggen we. Maar hij kiest een zijspoor. Omdat dat enge pad te moeilijk wordt. En te hobbelachtig. En te donker. En ze lopen een poosje evenwijdig aan dat enge pad. Maar ze merken niet dat dat langzaam maar zeker van dat pad afleidt. En ze komen in de handen van reus wanhoop. En dan moeten ze weer bekeerd worden. Elke keer weer opnieuw. En al zijn er dan geen openlijke afdwalingen, en al zijn er geen grove zonden, maar er zijn zoveel overblijvende zonden en zwakheden. En het leven van een kind van God, dat moet, en dan zegt de catechismus dat ook, dat moet afsterven. Afsterven van de zonde. En opstaan in Christus, elke keer weer opnieuw. En gemeente, wij moeten deze twee lijnen vasthouden. Van de eerste en de dagelijkse bekering. Van de verandering van je hart, maar ook de verandering van het leven. En als een van die beide zaken uit het oog verloren wordt, dan gaan we dwalen en dan gaan we mis. Als er bijvoorbeeld heel sterk de nadruk gelegd wordt op alleen de eerste bekering, en nogmaals gemeente, dat is absoluut noodzakelijk, die eerste bekering. Dat moet gepredikt worden, dat we bekeerd moeten worden, dat we wederom geboren moeten worden. Als een daad van God, als een daad van boven. We moeten van dood levend worden, daar is de schrift duidelijk in. Maar er mag niet een eenzijdige nadruk gelegd worden alleen op die eerste bekering, zodat die dagelijkse bekering uit het oog verloren wordt. En dat mensen min of meer ervan uitgaan, nou ja, eens bekeerd, dat is altijd bekeerd. Laat dat dogmatisch het geval zijn, dat er geen afval der heiligen is. Maar daar had David niks aan, gemeente, toen die gevallen was. Toen was hij zo onbekeerd als hij maar zijn kon. En toen Petrus zijn lieve meester had verloochend, toen hield hij zichzelf echt niet op de been. Met de gedachte, nou ik ben eens bekeerd geworden, nou kan God toch niet meer van me af. En maar weer rustig doorleven. Nee, hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk, want hij zag de afgrond voor zich opengaan. En hij wist zich onbekeerd in dat opzicht. Waar alle hoop mij gans ontviel, zo zegt David in Psalm 142. En niemand zorgde voor mijn ziel. Dagelijkse bekering is nodig in het leven van hen die de eerste bekering hebben mogen ontvangen van God. En als we het kunnen uithouden in de duisternis. En als we kunnen vasthouden, zoals zondag 32 dat zegt, aan dat godloze leven, dan mogen we echt wel de vraag stellen, is het nou wel met onze eerste bekering in orde? Bekeert u, zo zegt de Heer, van uw vrome moedeloosheid. Bekeert u van uw goddeloze duisternis. Dat zegt hij ook tegen zijn volk en kinderen, dat zich overgeeft aan die duisternis of die moedeloosheid. En waarmee je jezelf misschien toch een beetje op de been houdt. Bekeert u. Keer weder tot mij. Maar het tweede gevaar, gemeente, is mogelijk nog groter, dat een mens met name op de dagelijkse bekering gaat wijzen. Dat is een heel veel prediking de werkelijkheid. Dat je heel actueel wordt bijgehouden hoe een christen moet leven. En de nadruk wordt gelegd op de wet en hoe je moet leven met je naaste en, nou ja, wat er allemaal in de wet aan de orde komt. Heilig leven. En nogmaals, gemeente, wie zal het ontkennen dat dat aan de orde moet komen? Dat is toch ook de opdracht die de Heer geeft. Wees heilig, want ik ben heilig. En de wet komt. En hij zegt, gij zult en gij zult niet. Maar als dat eerste over wordt geslagen, als er niet meer klinkt, gij moet wederom geboren worden, Als er niet meer de oproep en de noodzaak van de waarachtige eerste bekering klinkt. Dan gaan mensen aan het werk in hun dagelijkse bekering en dan zeggen ze, ja, nou ja, we zijn toch gedoopt en we gaan toch naar de kerk en zeg me maar hoe ik als christen moet leven. En de eerste bekering wordt vergeten en dat zit soms zo subtiel, gemeente. Er is een blad in onze kerken verschenen, ook voor de jongeren, en dat heet Groei. Groei. En dat veronderstelt dus eigenlijk al dat er leven is, dat moet alleen nog maar groeien. Hebben we er oog voor, gemeente? Dat we niet alleen maar moeten groeien, allereerst, maar dat we moeten beginnen te leven. Zonder leven kan er geen groei zijn. De eerste, de waarachtige bekering, die moet plaatsvinden. Het fundament moet goed zijn. Wil een huis daarop gebouwd kunnen worden? En de Heer Jezus zelf, gemeente, heeft het bevolen dat dat gepredikt moet worden. Dat is het tweede, het bevel tot bekering. De bekering, we hebben iets gezien van de betekenis, een verandering van hart, een verandering van leven. Eerste, dagelijkse bekering. Hoe komt de catechismus daarbij om dat aan de orde te stellen? Nou, omdat het zo bijbels is. Omdat het woord bekering en de synoniemen daarvan, betert u dan, verandert uw hart, enzovoorts. Het staat vol met bekering in de schriften. Maar de Heer Jezus heeft het zelf ook gepredikt. Het is trouwens zijn eerste preek geweest. Toen de Heer Jezus zijn mond opendeed om te gaan prediken en in het openbaar zich ging vertonen, toen was zijn eerste preek: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. In navolging van zijn voorloper Johannes de Doper, die dat ook precies zo heeft gezegd. Bekeert u. En wat was de laatste preek van de Heer Jezus die hij gehouden heeft vlak voor zijn hemelvaart? Matteüs 28 laat het ons zien. Hij gaf zijn apostelen de opdracht dat ze moesten heen gaan in de hele wereld en alle volken moesten prediken de bekering en de vergeving der zonden. En tussen die twee preken in, de eerste en de laatste preek van de Heer Jezus, is het heel vaak gegaan over de bekering, over de wedergeboorte, over de dagelijkse bekering. Een kernbegrip, ook in de bediening van de Heer Jezus Christus zelf. En hij heeft dan ook zijn apostelen de opdracht gegeven om dat te doen. Ga dan heen, in de gehele wereld. Verkondigt alle mensen dat ze bekeerd moeten worden. En de apostelen hebben dat ook gehoorzaamd. Petrus op de Pinksterdag. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Tot vergeving van uw zonden. Paulus op de Areopagus, we hebben ervan gelezen. Petrus begon in Jeruzalem. Dat was de opdracht, beginnende van Jeruzalem. In Galilea, maar over de hele wereld. En daar stond hij te midden van die heidenen. Die alleszins godsdienstig waren, die een altaar hadden voor de onbekende God. Paulus zegt, die predik ik. Want die heeft mij gezonden om tot bekering te roepen. Dus ook tot die heidenen kwam de oproep, bekeert u. Maar beide Joden en Grieken, zo zegt Paulus ook in Romeinen 3, liggen onder de zonde. Beide Joden en Grieken zijn van nature dood door de misdaden en de zonde. Kerkmens en wereldling, we hebben dezelfde boodschap. Tot ons klinkt hetzelfde bevel, bekeert u. Nou kan er natuurlijk een vraag opkomen, En die vraag die leeft natuurlijk, dat hoop ik althans, dat het een vraag is. In ieder geval kennen we allemaal iets van dat dilemma. Ja, maar hoe zit dat nu? Het bevel klinkt, bekeert u. Maar u zegt net op grond van de schrift, dat is een daad van God, die eerste bekering. Dat is een geboorte uit God, dat is iets wat God doet. Hoe kan hij dat nu bevelen? Iets wat wij niet kunnen. Kan een mens zich wel bekeren dan? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, gemeente. Met een beetje bijbelkennis weten we dat ook. Dat de Heer Jezus, ik bedoel dat de Heer ook in de profetie van Jeremia bijvoorbeeld daar een duidelijk antwoord op geeft. Hij zegt dan, net zo min als een moorman zijn huid kan veranderen. Of een luipaard zijn vlekken. Zult gij die boosheid kunnen leren om goed te doen. Iemand met een donkere huidskleur, en dat bedoelt de schrift echt niet mee door te zeggen dat mensen met een donkere huidskleur zondiger zijn dan met een blanke huidskleur, gemeente. Daar moeten we ons niet mee bemoeien met zulke gedachten. Het gaat om het beeld. Iemand met een donkere huidskleur, die kan poetsen wat hij wil. Hij kan zijn huid schrobben, er zullen allerlei huidschilfers afkomen, maar de kleur blijft hetzelfde. We kunnen een luipaard, zo'n gevaarlijk roofdier, met die gele huid, met die zwarte vlekken in bad doen, maar hij zal nooit een witte huid krijgen. Dat voorbeeld wordt gebruikt om daarmee aan te geven, dit is volstrekt onmogelijk. U die geleerd zijt om boos te doen, u die van binnen vol van boosheid zit en zonde, die kunt niet uit uzelf u bekeren en goed doen. Wat een mens wel kan, en daar is de Bijbel ook niet onduidelijk over, gemeente, dat is dat hij zich zogenaamd kan bekeren, een schijnbekering kan werken. Dat kan hij wel. Dus een bekering die erop lijkt, maar die het in feite niet is. Een bekering waarin de mens de keuze heeft gemaakt. En waarin de mens aan het werk is, maar waar God niets van weet. Er is volgens de Bijbel sprake van een namaakbekering. Namaakgeloof. Want, dat weten we, jongens en meisjes, alles wat van waarde is, dat wordt door de mensen nagemaakt. Er is namaak goud, er zijn namaak diamanten, er is namaak geld. Dure merkkleding wordt nagemaakt. Dure horloges worden nagemaakt. Het is bijna niet van echt te onderscheiden, alleen kenners kunnen het bijna zien. Maar het is zo. Alles van waarde wordt nagemaakt. En die grote aartsbedrieger, de duivel, de Satan, die heeft het al zo vaak voor elkaar gekregen dat mensen zich met een schijnbekering op de been houden. Met een schijngeloof menen dat het wel goed zit. De Heer Jezus zelf heeft daar zo vaak op gewezen. Dat schijngeloof. En op die nepbekeringen, bijvoorbeeld in de gelijkenis van dat huis dat met bezemen wordt gekeerd. Het is een gelijkenis, het is een symboliek, een beeldspraak. Er is een huis en daar woonde een boze geest in. Dat huis, dat is het hart. De boze geest die gaat eruit weg voor een poosje. Dat huis wordt met bezemen gekeerd, dat wordt helemaal opgeknapt. Er komt nieuwe vloerbedekking, er komen nieuwe gordijnen in, nieuwe meubels. Het ziet er allemaal spik en span uit. Alleen het blijft onbewoond, zegt de Heer Jezus. En dat betekent dat die vroegere bezitter erin terug kan komen. En dat doet hij ook. Het duurt een poosje. Maar die vroegere bezitter, die boze geest, die komt terug in dat hart, die komt terug in dat huis. En hij neemt er nog 7 met zich en het wordt nog erger dan eerst. Het is een schijnbekering. En dat zien we nog alles, gemeente. Als een mens zichzelf gaat opknappen, met op zichzelf genomen allemaal goede dingen, de verkeerde dingen gaan het leven uit, de zonde wordt gemeden, zoveel als dat kan. Er komen nieuwe gewoonten, nieuwe vrienden. En je denkt bij jezelf, nou, als je zo naar zo'n huis, naar zo'n hart kijkt, daar is heel wat in veranderd. Maar als God daar niet in woont, dan kan het een jaar duren, dan kan het 10 jaar duren, maar zo'n mens wordt nog erger dan daarvoor. Al is het misschien niet aan de buitenkant te zien, maar hij blijft innerlijk vreemd van God en hij kan zich met alles op de been houden en steunen en leunen op alles buiten Christus. Zijn er voorbeelden van in de schrift? Jawel. Achab. Wij weten, wij staan erachter natuurlijk. Wij kunnen natuurlijk weten hoe dat met Achab is afgelopen. Maar als je die man nou had bekeken, objectief, zonder vooroordeel, zonder dat je die geschiedenis weet. Achab, die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook. Die wilde graag die wijngaard van Naboth hebben. En Izebel die heeft hem met slinkse wegen van Naboth afgepakt en Naboth laten doden. En toen kwam Elia en die bracht een streng oordeel aan Achab. En Achab schrok daarvan. Hij was tot in het diepst van zijn binnenste beroerd en hij veranderde zijn kleding. Hij ging in het zwart en hij ging naar zijn bed en hij keerde zich naar de wand. Zodanig zelfs dat het de Heere opviel. En dat Elia met een boodschap naar Achab toe moest. Maar later bleek wel zijn hart was ongebroken. Er was even voor een poosje een verandering in zijn uitwendige leven. Maar God woonde er niet in. En dat treffen we in de profetieën ook vaak aan. Dat de profeten daarover klagen. Die zeggen, scheurt nou uw hart. En niet uw klederen. Jonge mensen, dat weten jullie ook. Bij die oude Joden was er de gewoonte als mensen in de rouw gingen. Als mensen ontzet waren door bepaalde dingen. Dan scheurden ze hun kleren. Een scheurtje in hun kleed om daarmee aan te geven dat ze verdriet hadden. Dat ze berouw hadden. Dat ze in de rouw waren. Nou, dat kun je doen natuurlijk aan de buitenkant. Maar Joël die zegt, scheurt eerst je hart. Laat het in je hart oprecht berouw mogen zijn. En niet alleen aan de buitenkant in je rouw kleding. De Heere die kijkt toch uit naar waarheid in ons binnenste. Wij zien aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus de vraag, kan een mens zich bekeren? Ja, op deze manier wel. Je kan je kleding scheuren. En je kan je levenshuis met bezemen keren en je kunt aan de buitenkant allerlei vernieuwingen op gang brengen. Die op zichzelf genomen goed zijn. En je kunt er nog zelf in gaan geloven ook en je kunt andere mensen nog laten geloven dat dat goed is. En je kunt omgaan met Gods kinderen en je kunt hun woorden naspreken en je kunt de boeken lezen en je kunt daaruit bevindingen overnemen. En een heel verhaal maken. En geloven dat je een kind van God bent. Terwijl de Heer zegt, je bent rein in eigen ogen, maar je bent nog van de drek niet gewassen. Je ligt nog gewoon in je vuil, want er is niets met je hart gebeurd. Ja, maar zegt iemand, hoe kan ik dat dan rijmen met die oproep tot bekering? Waarom roept God daar dan toe op? Als ik dat nou niet kan en als er hoogstens een schijnbekering uit voort kan komen. Hoe kan ik dan bekeerd worden? En waarom roept God daar dan toe op? Hij eist toch iets van ons wat ik niet kan. Hij vraagt het onmogelijke van de mens, toch? Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Maar gemeente, nu wordt het spannend. Want hoe gaan we daar dan mee om? Als je dus die dingen constateert. En als je die Bijbelse waarheden zo even op een rij hebt. Hoe gaan we daar dan mee om? Er zijn nogal wat mensen, gemeente, die een argument daaraan ontlenen om dan maar onbekeerlijk te leven. In een, wat we noemen, valse leidelijkheid. Van ja, ik kan me toch niet bekeren. Het enige wat ik kan doen is naar de kerk te gaan en het enige wat ik kan doen is vragen. En ja, als de Heer het niet geeft, nou ja, dan heb ik mijn plicht gedaan. Maar dan kan ik er toch niks aan doen. En eigenlijk, gemeente, maken wij van die waarheden in de schrift een leugen. Althans een leugen in onze mond. Want we kunnen er rustig mee doorleven. En daarom op grond van de schrift moeten wij al die uitvluchten afwijzen. Aan de ene kant heb je natuurlijk ook het onheilige activisme. Dat mensen zeggen, nou ja, als het dan de opdracht is, dan ga ik aan de slag. Dan ga ik me toch bekeren. Of aan de andere kant mensen die zeggen, nee, ik kan me niet bekeren. En die wachten het allemaal op een leidelijke, valsleidelijke manier af. En van enige onrust en van enige nood is in hun leven niets te bespeuren. Dodelijk is dat. Maar hoe dan? We kunnen onder het bevel van bekering niet uit. Want dat staat op bijna elke bladzijde van de Bijbel geschreven. Bekeert u. Gebiedende wijs, uitroepteken. En nu zullen er zijn gemeenten die met deze dingen in de nood komen. En die vastlopen. En dat is nou net de weg. Dat is nou net de bedoeling van de Heer. Je te moeten bekeren. En dan op de rechte wijze. In de waarachtige bekering. En dan erachter te komen, maar ik kan me niet bekeren. En dan krijg je God nodig. Dan wordt dat derde geboren. Een bede om bekering. Nogmaals, zoals Augustinus dat zei. Heere, geef toch wat u beveelt. En beveel dan wat u gegeven hebt. En dan moeten we letten, gemeente, op het feit dat de Heer Jezus, als hij dus dat bevel van bekering aan zijn discipelen, aan zijn apostelen geeft, dat hij daar iets bij zegt. In Matteüs 28. Er moet gepredikt worden. De bekering en de vergeving der zonden. Maar hoe? In zijn naam. In zijn naam. Dus hij beveelt het. Het klinkt uit zijn mond. En dat maakt nou net het grote verschil, gemeente. Als wij zien dat hij het is die het beveelt. Als ik het u zeg, bekeert u. Dan zegt u, ja, die dominee heeft makkelijk praten. Die dominee die zet mensen aan het werk. Dan leidt het tot niks. Maar als de Heer het tegen je zegt. Als dus in zijn naam bekering gepredikt wordt. Dan wordt niet alleen dat bevel van bekering en geloof gebracht. Maar dan wordt het gedaan in biddend opzien tot Christus. In zijn naam. In biddend opzien tot de geest van Christus. Die door hem uitgezonden wordt. In de harten van de hoorders. Die ervoor zorgt dat dat hart gebroken wordt. Dat hun geest onrustig wordt. Dat ze allerlei dingen in zichzelf gaan waarnemen die ze niet kunnen verklaren. Die ineens tot zichzelf komen. Terwijl ze misschien wel midden in de wereld staan en leven. En ineens horen ze net als John Bunyan die stem als het ware uit de hemel klinken weer. Naar doorgaan met je zonde en voor eeuwig verloren gaan. Of wil je met je zonde breken en het eeuwige leven ontvangen? Dat een jongen of een meisje, dat zich bevindt op een plaats waar hij of zij niet hoort te zijn, ineens getroffen wordt door een onrust, die hem van die plaats weg doet vluchten. Je kunt er niet meer zijn. Hoe komt dat? Ik weet het niet, maar ik kan het niet meer. Ineens komt de vraag in je hart, in je leven. Hoe moet ik voor God verschijnen? Hoe kan ik een genade God krijgen? En niemand kan het begrijpen, je vrienden niet. Want je moet gaan uitleggen waarom je dat je niet meer komt. Maar je kan alleen maar zeggen, ik kan het niet meer. Ik kan er geen blijdschap meer in vinden. Ik moet hier weg. De geest van Christus, gemeente, als in zijn naam gepredikt wordt, dan is het zijn belofte dat hij erin mee wil komen. Dan is het ook de weg dat een mens zijn hart voor God uitgaat, tot de Heer, ik moet me bekeren, maar ik kan me niet bekeren. En dan geen ja maars, dat doe je dan niet meer. Echt iemand die door de geest van Christus wordt bearbeid, die gaat niet meer zeggen, ja maar. Ja, toch. Toch. Iemand die door bekering komt, of waarin de geest van de Heer Jezus aan het werk is, dat weet je overigens niet hoor, als de Heer dat doet. Dat wil de Heer ook helemaal niet weten, dat zijn geest is, dat je dat gelooft. Het enige wat je weet, ik ben verloren. Ik ben op reis naar het verderf. Ik woon in de stad verderf en die gaat ten onder. Waar moet ik naartoe? En dat het de geest van Christus is, die je hart onrustig maakt, daar heb je geen erg in. Daar kun je ook niet mee op de been houden, daar ben je helemaal niet mee bezig. Het enige is, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan komt er ook de vraag op, ja maar, niet ja maar van, nou ik kan het niet en ik ga het maar weer afwachten. Of als je even een poosje onderweg bent en je valt net zoals christen in de poel moedeloosheid, gauw weer terug naar de stad verderf, zoals buurman gezeggelijk. Dat kon hij niet, want zijn gezicht was richting Sion gericht. Hij kon niet meer terug. Orpa kon terug. Hoewel ze weende. Je zou zeggen, dat is echt een bekommerd mens, maar dat was ze niet. De grens naar, van Moab naar Israël haakte ze toch weer af. Maar Rut kon niet meer terug. Die was in beginsel bekeerd, zo zeggen de kanttekeningen. Tot de God van Israëls, van Israël onder wiens vleugelen ze de toevlucht zocht. Maar er komt wel een vraag op, ook van ja maar. Ja maar wil God mij wel hebben? Dat is wel een vraag die in het hart van zo'n onrustig, bekommerd mens gaat leven. Wil God mij wel hebben? Want ik heb het zo verzondigd, ik heb er geen recht op. Ik heb de Heer zo vaak laten staan, ik heb hem zo in het aangezicht geslagen. Ik heb zoveel kwaad misdreven tegen God en tegen mensen. Dat was toch de vraag van de verloren zoon ook. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard. U zou geen onrecht doen als u me zou wegsturen. Wil u me nog wel hebben dan? Ja, zegt de Heer bij monden van David. De meest uitnemende prediker van de bekering, gemeente, is David. In Psalm 51. Ik zal de zondaars uw rechte wegen leren. Vrijmoedig zelfs. David, hoe kan je dat nou? Vrijmoedig. Kijk eerst maar eens naar jezelf, wat je allemaal niet hebt gedaan. En toch, zegt David, zal ik vrijmoedig de zondaar uw wegen leren. Al die zondaren die het heilspoor bijster zijn. En weet je wat ik dan ga zeggen, zegt David? Jongen of meisje in de kerk, man of vrouw die topt met die vraag, wil God mij wel hebben? Schep nou eens moed uit mijn behoudenis. Als nou voor mij komt, ik ben de grootste der zondaren. Ik heb het zo verdorven. Ik heb bloedschulden. En de Heer heeft tegen mij gezegd, uw zonden zijn u vergeven. Als het nou voor mij kan, dan kan het voor u ook. Dan kan het voor jou. Wie je ook bent. En dat mag u ook zeggen, gemeente, tegen uw zoon of tegen uw dochter. Bel hem maar op vanavond of morgen. Het kan nog. De Heer heeft het laten zeggen dat je moed mag scheppen uit het behoud van David. Want God is zo barmhartig, zo genadig. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij zoekt het behoud. Ga daarmee naar huis, gemeente. En buig je knieën. Voor jezelf. Voor je arme kind. Je kleinkind. Voor gemeenteleden die u mist in de kerk. Als gemeente het behoud zoeken van mensen die daar dood gegrepen zijn. Uzelf of een ander. En moed scheppen uit het behoud van David. Niet omdat David zo is, maar omdat God zo is. Omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Amen. Is er weer gepreekt, heren. En we hebben het gehoord. En nu zien we op tot u. Wilt u de prediking achtervolgen met uw genade en uw geest? O, laten de woorden hier niet achterblijven, maar haken mogen in onze harten en in onze levens. Bekeer gij ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek gij ons, dan zullen we u nalopen. Verlos ons van onze goddeloze excuses of van onze vrome excuses. Verlos ons van valse leidelijkheid of van onheilig activisme. Maar geef u dat in uw rechte wegen mogen gaan. En geef dat we uw recht gepaard met goedheid mogen leren kennen. Zegent u zo de prediking en wilt u het heiligen aan de harten. Wilt u met ons meegaan de weken die we begonnen zijn? Helpt u ons in alle dingen, in onze ziekte, in ons verdriet, in onze rouw. Gedenk ook, Heere, aan de familie van Zanten, Vlier van Zanten, die hun vader, schoonvader, opa, overgrootvader naar het graf moeten dragen. Wees met de familie van dominee van de Weert en zoveel anderen, heren, die met rouw en verdriet geconfronteerd zijn. Sterkt u en ondersteunt u. Wees met degenen die in het ziekenhuis liggen, wie namen genoemd zijn of niet. Zij die verzorgd, verpleegd worden, langdurig zieken, die ook deze week weer de last zullen moeten dragen, ontfermt u zich over een ieder. Wees met ons in het werk dat we mogen doen, op school of thuis of in de maatschappij. Ook in het ambtelijke leven als de kerkenraad weer vergadert, maar ook woensdagavond als de gemeendeavond belegd wordt. O Heere, bind de nood op onze ziel. Geef, Heere, dat we zo'n goede en een gezegende avond niet alleen mogen hebben, maar dat er ook iets uit mag voortkomen. Dat er ook in onze gemeente een ontwaken een besef mag zijn dat we onze broeders hoeder zijn. En dat we ons hebben te ontfermen. Wilt u hen ons allen zo gedenken? Ook de spreker van aanstaande woensdag, geef ons een gezegende bijeenkomst. En breng ons zo bijeen, Heere. Ook volgende week weer als uw woord mag worden bediend. Vergeeft u genadig al onze zonden. En hoor ons gebed. En bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 14e vers, is onze slotzang. Heer, lang gedenkt hieraan het wereld rond. 14e van 22. Thank you. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.